We moeten nooit onderschatten dat het gros van de Chinezen dol blij is met wat China heeft bereikt. Dus als je die reportages ziet, als ze uit Noord-Korea komen, wantrouw je ze. Maar als ze in China komen, wantrouwen we ze ook. En ik denk echt dat dat voor het grootste deel werkelijk is zoals die mensen dat beleven.
Nou, Mendeltje.
Ja, Ruud.
De eerste versie van Global Gossip.
Global Gossip. Ik vind het nog steeds een briljante naam.
Ja, het is een goede vondst geweest, vind ik.
We gaan kijken wat er speelt bij de dorpspomp van de wereldpolitiek.
Ja, de dorpspomp. Dat doen we met elkaar. Dus jij als lector bij de Haagse Hogeschool. Ik als onderzoeker en als docent bij de Haagse Hogeschool. En dat doen we vaak met gasten erbij. Wat is vandaag het thema? Waar gaan we het vandaag over hebben?
We gaan het vandaag hebben, en dat zal niemand verbazen, over de wereldpolitiek na corona. Corona, zoals ik als woordgrapje las de afgelopen dagen. En dat gaan we eigenlijk doen met experts die we in ons netwerk hebben hier in de Haagse Hogeschool. Wij produceren natuurlijk zelf veel kennis als hogeschool. We hebben daar ook een speciaal kenniscentrum voor op het terrein van Global Governance. Dus wereldbestuur, om het maar even heel groots te zeggen. Maar we zouden graag eens willen praten met experts op een manier dat we de kennis die door onderzoekers wordt gemaakt ook uitventen. En wat publiekelijk toegankelijk maken. Dat is ook ons werk als Haagse Hogeschool hier.
Valorisatie, zoals we dat een mooi woord noemen hier in Nederland.
Ja, daar moet ik altijd wel een beetje om lachen, want bij universiteiten is dat een kernbegrip, valorisatie. En dan moet de academische kennis die moet landen. En dat is natuurlijk eigenlijk wat we hier aan de hogeschool de hele dag doen. We maken steeds die cirkel tussen onderzoek, tussen onderwijs en de werkpraktijk. En dat gaan we vandaag ook doen als het gaat om wereldpolitiek.
Tof dat je luistert bij deze eerste editie van Global Gossip. We gaan beginnen met onze eerste gast. Mijn naam is Ruud Schaping, tegenover mij is een Mendeltje van Keulen. En ik ga nu de eerste gast introduceren.
Bij ons zit Lily Sprangers, manager van het Leiden Asia Center van de Universiteit Leiden. Onderzoek wordt gedaan naar hedendaagse economische, culturele en politieke ontwikkelingen omtrent Azië. Welkom Lily.
Dankjewel, fijn dat ik hier kan zijn, leuk.
Nou, super dat je er bent in deze toch wel gekke tijden. Allereerst Leiden Asia Center, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou ja, de inleiding van Mendeltje, dat trof mij wel. Want het is precies wat wij ook willen doen. Wij willen dus wel zelf nieuwe kennis creëren, wetenschappelijk onderzoek. Maar dat willen we ook direct uitventen, om dat woord voor jou maar te lenen, aan maatschappelijke partners. En we hebben gemerkt dat je dat het beste kan doen als je al bij de formulering van je onderzoeksvragen dat doet in overleg met allerlei partners uit de Nederlandse samenleving. Dus dat kunnen bedrijven zijn, ministeries, kennisinstellingen, beroepsorganisaties. We hebben vorig jaar een ontzettend leuk project gedaan met Koninklijke Horeca over de robotisering in Japan bijvoorbeeld. We doen met het Nederlands Olympisch Comité doen we iets over de Paralympics in Japan. Dat is natuurlijk nu uitgesteld. En zo doen we allerlei onderzoek, ook naar China. En daar is dan bijvoorbeeld VNO-NCW bij betrokken, of het ministerie van Buitenlandse Zaken. En nou ja, uitgeverijen, musea, alles en nog wat. En dat is dus voor ons ook heel erg belangrijk om die verbinding te zoeken met de maatschappij. En dus ook onderzoek te doen waar de Nederlandse samenleving ook iets mee kan.
Onderzoek naar onder andere China.
Oost-Azië. Dus Oost-Azië. China, Japan, Korea, maar ook Singapore, Taiwan. Vietnam willen we wat doen. We beginnen nu ook met India. India is natuurlijk niet Oost-Azië, maar India is in Nederland een blinde vlek, omdat het wetenschappelijk onderzoek zich vooral concentreert in Engeland, hè, vanwege de koloniale verhoudingen. Het is toch ook een heel belangrijk land. Het is het grootste land in Azië na China. Dus dat, en is enorm in opkomst, dus daar willen we ook aandacht aan besteden. En dan kijken we, nou ja, wat zijn de vragen die hier leven? En dat gaan we dan onderzoeken.
Nou zei je al China. Veel Nederlanders zullen dat nu als eerste associëren met de brandhaard van corona. In januari, februari speelde dat rond Wuhan. Hoe staat het er nu voor?
Nou, het is onder controle, maar dat is in China natuurlijk altijd een relatief begrip, omdat er natuurlijk geen vrije nieuwsgaring is. China werkt nauw samen met de World Health Organization, de WHO. Nou, daar is natuurlijk heel veel kritiek op geweest, dus we hebben niet de illusie dat de buitenwereld alles weet van hoe het nu in China is. Toch lijkt het redelijk onder controle. Wuhan en meer de provincie Hubei waren natuurlijk de haarden, dus daar is alles in lockdown gegaan op 23 januari. Beijing heeft enorme quarantainemaatregelen genomen. Iedereen zat daar echt ook echt in lockdown. En mensen die weer teruggingen naar Beijing, die moesten ook 14 dagen in quarantaine. Er zijn heel veel quarantainefaciliteiten opgericht. Veel, en dan ook streng, hè, met hele goede surveillance, waar China natuurlijk wel goed in is. En dat heeft denk ik toegeleid dat het nu wel behoorlijk onder controle is. Er zijn nog uitbraken geweest die werden toegeschreven, en ik denk dat dat voor een deel ook wel klopt, aan buitenlandse of Chinese migranten die na het Chinees nieuwjaar terugkwamen. En die zijn dan wel in quarantaine gegaan, maar er zullen wel een paar mensen doorheen zijn geglipt. En dat is, ja, die worden verantwoordelijk gehouden voor de nieuwe uitbraken. Maar goed, of het echt helemaal onder controle is, weten we natuurlijk ook niet met 100% zeker.
En kun je al iets zeggen over de mogelijke schade in China, economisch gezien, maar ook qua het aantal slachtoffers? Zijn daar cijfers, betrouwbare cijfers van?
Dat zijn alleen de cijfers die de Chinese overheid vrijgeeft. En Nederland heeft met het dodenaantal China nu ook ingehaald. En Italië is daar wel al 8 keer overheen gegaan. En de Verenigde Staten nog veel meer. Dus ja, China die probeert ook wel heel erg de beeldvorming op dat punt natuurlijk te beïnvloeden. Dat gaat niet altijd op een manier waarvan je denkt, god wat handig. Maar zij slagen er natuurlijk wel in om met name bij landen die toch al heel erg goedgezind zijn tegen China. Dan moet je in Europa denken aan Servië en Hongarije en deels ook Italië. Maar vooral in Zuidoost-Azië en in Afrika toch het beeld te creëren van oké, wij zijn, dat is bij ons begonnen, wij zijn hierdoor getroffen, maar wij willen graag onze ervaringen, onze expertise en ook onze middelen, mondkapjes, diplomatie krijg je dan. Want wij willen dat graag inzetten om jullie te helpen. Dus daar wordt heel hard aan gewerkt. En dat is een heel belangrijk onderdeel van hun diplomatieke spel momenteel.
Je ziet dat landen allemaal verschillend reageren en op hun eigen manier maatregelen nemen. Daar wordt nu ook onderzoek door gedaan door bestuurskundigen en politicologen. Die kijken natuurlijk meteen naar de vraag, wat zegt dat nou eigenlijk over de politieke cultuur en de structuur van een land? Hoe er wordt gereageerd op corona. Kun je iets zeggen over de Aziatische manier van omgaan met deze specifieke crisis?
Nou, eigenlijk nog niet, want waar doen we net onderzoek naar? We vergelijken de inzet van apps, corona-apps, in China, Japan, Zuid-Korea, Taiwan en Singapore, om te kijken hoe dat daar wordt opgepikt en in hoeverre ook die apps het regeringsbeleid moeten rechtvaardigen. Hè? Want dat zie je natuurlijk toch vaak. Iedere regering heeft zijn eigen aanpak. Wij testen niet. In Zuid-Korea testen ze zich helemaal. Dus dan zie je dat die apps daar natuurlijk ook op gericht zijn. We hebben een voorlopig onderzoek gepresenteerd vorige week aan de Tweede Kamer in verband met de hoorzitting. En nu zijn we met een vervolgonderzoek bezig. Dus dat is inderdaad heel erg verschillend. Over het algemeen proberen we wel te voorkomen dat er allerlei culturele vooroordelen een grote rol spelen. Zo van in Azië is men collectivistisch en men is bereid om te doen wat de regering zegt. Hè. Bijvoorbeeld Singapore zegt dat het een democratie is, maar dat is natuurlijk toch een ander soort democratie dan bij ons, om het maar zachtjes uit te drukken. Het is op zich wel een vrij land, maar de overheid heeft daar toch wel de boel goed in de touwen. Dat kan ook, want het is natuurlijk een betrekkelijk klein land. Maar ook daar is maar 20% van de bevolking bereid gebleken om die apps te downloaden. En ja, hier is de discussie al, als het niet 60% is, dan heeft het geen dekking en heeft het dus weinig zin. China is natuurlijk een uitzondering. Nou, Japan doet het weer op een hele andere manier. Die hebben ook veel minder slachtoffers nog, maar dat kan ook veranderen. Hè. Duitsland was in het begin ook, als je dat vergelijkt met Nederland, wat we dan allemaal deden op de NOS-app, ontzettend weinig mensen die geïnfecteerd waren en nog minder mensen die stierven. Nou, dat kan in de loop van het proces veranderen. Dus het is heel lastig om daar een uitspraak over te doen in die vergelijking. Maar goed, dat onderzoek loopt dus nog, dus ik kan daar niet, ik kan er nog niks over zeggen eigenlijk. Maar het is wel interessant om gewoon te kijken in hoeverre politieke cultuur daar toch een rol bij speelt. En eventueel ook wat je daar als Europa van zou kunnen leren.
Ja, want daar wil ik eigenlijk een beetje naartoe, want het onderzoek loopt nog. Maar zijn er wel al elementen uit de aanpak van de verschillende Aziatische landen waarvan wij kunnen zeggen, nou, dat zou
kunnen passen bij de Nederlandse aanpak? Of daar zitten overlappen?
Kijk, wat in Zuid-Korea heel goed gewerkt heeft, zijn die enorme testfaciliteiten. Maar daar is in Nederland, dat willen we op de een of andere manier niet. Nou, wat je wel kunt zeggen, en dat is dan wel cultureel, in Azië dragen mensen al veel vaker mondkapjes. En Japanners geven elkaar nooit een hand. Die buigen. En Chinezen geven wel handen. En mensen in Singapore geven ook handen. Zuid-Koreanen geven soms handen en soms niet. Maar als je al veel minder die fysieke nabijheid... Kijk, in Zuid-Europa is dat natuurlijk een heel ander verhaal. En dat drie kussen van ons, dat hebben we van de Fransen overgenomen. Ik bedoel, mijn grootouders, als die op visite kwamen, gaven die een hand. Die gingen niet mensen zoenen, anders dan familie. Dus je hebt ook dat inderdaad per cultuur. Maar het is uit die onderzoek, wat er tot nu toe is gebleken, is het niet zo, met uitzondering van China, je kan zeggen dat Aziaten over het algemeen meer geneigd zijn om de richtlijnen van de overheid zo heel erg strak op te volgen. Ik bedoel, die mensen zijn ook allemaal meer geïndividualiseerd in de afgelopen 20, 30 jaar. Ja, zo is het natuurlijk.
Is er ook mogelijkheid om het beeld eens om te draaien en de vraag te stellen: heb jij een idee hoe ze in Azië nu naar de aanpak van de crisis in Europa kijken?
Ja, Europa figureert niet zo heel erg in de Asian mind, om het maar zachtjes uit te drukken. Dat is, we hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het beeld van Nederland in China en in de Chinese media. Nou, dan komen een paar hele gekke dingen bovendrijven. En voor de rest vooral niks, hoor. Ik bedoel, men let daar niet zo op. Bovendien, Europa is voor de meeste Aziaten ook erg amorf. De Europese aanpak onderscheidt zich natuurlijk vooral in een grote mate van diversiteit. Dat is, dus het is heel lastig om van buitenaf een indruk te vormen van de Europese aanpak. De Nederlandse aanpak wordt over het algemeen in het buitenland wel als tamelijk laks gezien. Maar ik heb daar niks teruggezien in de pers daar. Dat, ja, mensen zijn met andere dingen bezig. En, nee.
Het kwam zojuist al even kort ter sprake. Ook de framing rondom de coronacrisis. Lily noemde net al het woord mondkapjesdiplomatie. Want naast de feitelijke bestrijding van het virus lijkt ook de framing rondom het virus ook een dingetje te zijn. President Trump noemt het constant het China-virus. Hoe zijn ze daar in China of in de bredere Aziatische regio actief mee bezig?
Ja, maar dat valt dan meteen in twee kampen uiteen. Dat zijn de landen die heel veel steun ontvangen van China. Dus niet alleen in de coronacrisis, maar ook investeringen en hulp en noem het allemaal op. Meestal via de Belt Road Initiative, maar ook wel breder. En landen die heel sceptisch staan tegenover China. Bijvoorbeeld Japan natuurlijk, maar ook een land als India, uiteraard Taiwan. Maar ook Zuid-Korea, Maleisië. Landen die wat sceptischer zijn, die nemen wat afstand van China. De andere omarmen dat beeld wat China uitstraalt van wij komen jullie helpen, onze expertise stellen we beschikbaar, mondkapjes, geld. Bijvoorbeeld in Afrika worden, ja, dat is toch echt wel een diplomatiek succes, worden door Chinese partijen, overheid of zelfs NGO-achtige organisaties, webinars gegeven over het coronavirus, hoe mensen zich daar kunnen wapenen, hygiëne, handen wassen. En het is vaak in die betreffende Afrikaanse landen meer dan de eigen overheid doet. Dus dat zijn Chinezen die dan in de lokale taal dat uitleggen online. Ja, dat is natuurlijk heel slim gedaan. Daar kweek je in bepaalde landen kweek je daar natuurlijk echt wel sympathie mee. Dus wat die Chinezen doen aan mondkapjesdiplomatie, dat wordt ook, ja, bij ons is dat een debakel. De eerste mondkapjes konden meteen terug. Nou, dat bevestigt dus in Nederland, ja, toch wel het wantrouwen wat hier de afgelopen paar jaar jegens China is gegroeid. En in andere landen waar men China een prima acteur op het buitenlandtoneel vindt, zijn ze er heel blij mee.
Nou, ja, je noemt zelf Afrika, maar ook dichter bij huis zag ik de premier van Servië, ja, bijvoorbeeld een oproep doen over hoe dankbaar die was voor de steun uit China. Ja. Ik zag minister Hugo de Jonge mondkapjes uitladen aan de vliegtuig van Huawei, als ik het goed uitspreek.
Ja, Huawei. Maar zij zeggen zelf Huawei, want Huawei. Zij willen niet hun Chinese identiteit voorop zetten.
Ja. Nou ja, dat bedrijf dus. Die beelden zien we ook dichter bij huis.
Ja, nee, kijk, Servië is natuurlijk... Servië en Hongarije, die zijn na Griekenland de grootste ontvangers van Chinese aandacht. In feite ook geld, maar dat is heel ingewikkeld, want dat geld wat China toezegt, ook weer in die Belt Road Initiative raamwerk, dat wordt niet allemaal ook echt opgemaakt of gegeven. Dus het is ook een beetje een spelletje, want in feite hopen Servië en Hongarije dat ze gunstigere leningsvoorwaarden van de Europese Unie krijgen. Dus die gebruiken dat ook als een soort hefboom richting Brussel. Maar Servië heeft natuurlijk wat Chinese investeringen, ook voor infrastructuur, met name het doortrekken van de spoorweg vanuit Piraeus, waar dus de Chinezen de haven hebben overgenomen, om het zo maar te zeggen, via Servië-Hongarije. Nou, dus die twee landen die zijn goed bevriend met China. En ik vond die hele ceremonie op dat vliegveld in Belgrado ook, ik vond persoonlijk, als ik dat zeg mag, groot Jiskevet gehalte hebben. En die mensen die daar stonden te zingen op het podium met die vlaggen en zo, god, hoe bedenk je het? Maar ja, dat is zo. Ja.
Zou dit soort ontwikkelingen die je nu schetste, de invloed van China, die ook vanuit Piraeus steeds meer richting het Europese vasteland binnenkomen, zou zo'n soort ontwikkeling niet veel meer moeten worden meegenomen in een discussie over de Europese Unie en ook de uitbreiding van de Europese Unie met nieuwe landen? Dat is nu een hele interne Europese discussie en Nederland vindt daar van alles van. We zijn daar kritisch over. In de Tweede Kamer zijn er veel partijen, de meerderheid is kritisch daarover. Wat heeft de grotere invloed van China in Europa? Wat betekent dat voor de Europese Unie?
Ja, nou, dat is natuurlijk al lang een vraag. Ook omdat het helder is dat besluitvorming in de Europese Unie over China bijna niet meer unaniem genomen kan worden. Er zijn verschillende voorbeelden voor. Stemgedrag binnen de Europese Raad en ook in andere commissies geldt ook voor de Verenigde Naties overigens. En dat zijn dan met name de landen Griekenland, Polen, Servië, Hongarije, Italië, Portugal en Spanje. Dat zijn landen die over het algemeen vrij veel met China doen, ook best wel investeringen krijgen. Altijd in werkelijkheid minder dan op papier. En die landen die zijn niet langer genegen om het algemene Europese streven om China een beetje in te dammen, om dat te ondersteunen. Dus dat maakt dat een verenigd Europees coherent beleid richting China niet meer mogelijk is. Niet alleen op de vraagstukken van mensenrechten, dat was al langer zo, maar ook als het bijvoorbeeld gaat over investeringen. Er is nu een Europees investeringsscreeningsinstrument en dat is heel nadrukkelijk niet alleen op China gericht, maar ook op Iran en Saoedi-Arabië en God mag weten wat. Dus men is zich wel bewust in Brussel van het feit dat Europa iets meer expliciet een beleid zou moeten ontwikkelen op China. Maar dat is dus lastig omdat het intern niet meer zo goed te verkopen valt. Omdat daar verschillende stromingen in zijn. Dus dat maakt het heel moeilijk om daar iets mee te doen. De Federatie van Europese Werkgeversvereniging Business Europe in Brussel heeft in januari een rapport uitgebracht met aanbevelingen voor een China-beleid, een coherent China-beleid. En dat valt in vijf stukken uiteen, vijf thema's. En de aanbevelingen in elk thema zijn dan een unified policy, een coherent policy. Maar dat is dus precies het probleem, want de landen in de Europese Unie denken daar heel verschillend over.
En ziet u daar een rol voor Nederland in weggelegd? Want Nederland heeft zijn eigen China-strategie gepresenteerd.
Ja, Nederland heeft zijn eigen China-strategie. En daarin zegt de Nederlandse regering heel duidelijk, we moeten vooral optreden binnen Europa. Dus die spelen dat balletje naar Europa. Maar ja, daar ketst het tegen een rubberen muur. Waardoor het terugkomt. En dat is natuurlijk heel lastig. Ook omdat het een publiek geheim is dat binnen de Nederlandse overheid de verschillende ministeries ook verschillende opvattingen hebben. Omdat op hun beleidsterrein de samenwerking met China natuurlijk ook heel verschillend uitpakt.
Ja, dat is misschien onderdeel van een breder probleem. Want ja, Europa bestaat uit meerdere landen natuurlijk. De Europese Unie bestaat uit meerdere landen. Die eigenlijk ook met elkaar concurreren, maar ook met elkaar samenwerken. Dus als je je afvraagt, wat is nu eigenlijk de coherente Europese beleidslijn, kun je je afvragen, moeten we dan kijken naar Brussel, naar Berlijn of misschien wel naar Parijs? En ja, hoe kijken ze naar China tegenover?
Ja, we hebben onderzoek gedaan, maar dat is ook alweer 2 jaar geleden, naar hoe er in de Chinese bureaucratie over Europa wordt gedacht. En dat werd met name actueel omdat Brexit natuurlijk toen al speelde. Halverwege tot Trump aan. Dus toen werd het helemaal interessant om te zien of die Chinezen dan denken, Brexit, dat was nog te vroeg eigenlijk. Daar had niemand een opvatting over. Ik denk dat de Chinezen en Groot-Brittannië elkaar wel vinden als het gaat om handelsverdragen. Want dat zijn van oudsher toch ook alweer partners. Met de Amerikanen was het wat anders. Kijk, de ramkoers was al natuurlijk al ingezet onder Obama. Het is niet zo dat Trump het bedacht heeft. Hij heeft het handen en voeten gegeven, maar ook onder de regering Obama. En men vreesde vooral in China dat Hillary Clinton gekozen zou worden. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken was al duidelijk dat ze piketpaaltjes gingen zetten richting China. En in dat opzicht dacht men dat ze dan met de EU wel wat zouden kunnen doen. Dus de EU kreeg een lichter, hooglijk, soortelijk gewicht bij veel van die beambten. Maar tegelijkertijd had men ook nou niet direct het idee dat Europa als één man of vrouw zou acteren, hoor. Ze zagen wel heel duidelijk die zwakheden en dat was natuurlijk evident, want die hebben ze geprobeerd uit te buiten met de 16+1 constructie, waarbij ze zich dus met name richten op Zuid-Europese en Oost-Europese landen om daar min of meer bilateraal daar iets mee te doen. Dus ze wisten heel goed waar die zwaktes van Europa waren. Maar ze waren wel bereid om te hopen dat ze met Europa gewoon door zouden kunnen gaan, terwijl het met Amerika steeds moeilijker zou worden. Europa, China is Europa's grootste handelspartner.
Ja, want u schreef onder andere in 2017 in de NSC Handelsblad ook een opiniestuk, samen met een aantal collega's, meen ik. Ja. Waarin u stelde eigenlijk dat Europa China meer als partner moest zien en niet als rivaal.
Ja, maar dat was 2017.
Dat is 2017.
Dat was voorjaar 2017. Dat is 3 jaar geleden.
Hoe is dat nu?
Kijk, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Dat vind ik eigenlijk het meest interessante aan wat we doen. Is de analyse wat China wil en doet hangt heel erg sterk af van hoe je, waar je zelf staat politiek en wat voor vooroordelen en opvattingen je hebt over China. Ik ben helemaal geen China-expert. Ik zeg er nog maar even heel nadrukkelijk bij. Ik heb me op een hele hoop landen bezig gehouden. Maar ik merk dat als het gaat om de inschatting van China's ambitie en motieven, dat het er niet zozeer om gaat wat je weet van China, maar wat je denkt van China. Dus het is heel lastig om met onafhankelijke wetenschappelijke kennis bepaalde vooroordelen te bestrijden. Dat is gewoon altijd lastig. Mensen hebben een opvatting over China. Mensen hebben een opvatting over Amerika. En feiten dragen niet altijd bij tot een bijstelling van van die gedachten. Het is gewoon heel erg ingewikkeld. Onze opvatting, ik geloof niet dat we een collectieve opvatting hebben met het Leiden Asia Center, maar met de sinologen, en dat zijn er natuurlijk best veel, met de sinologen zijn we van opvatting dat je toch wel ver moet gaan in je streven om die samenwerking met China op gang te houden. Want er is gewoon heel veel te winnen. Economisch, maar ook in de samenwerking op onderwijs, een academisch gebied, technologie, zelfs cyber. Samenwerken met China, als dat kan, biedt gewoon enorme voordelen. Want als je niet samenwerkt met China, dan heb je ook geen rapport en dialoog met China. Want het is toch wel bij China, je bent voor of je bent tegen me. Als je je kritisch uitlaat over China, dan is daar het gat van de deur. Dus daar moet je op eieren lopen. Maar het algemene idee is dat je toch moet kijken waar je die samenwerking met China onder bepaalde voorwaarden gaande kunt houden. Dus in die zin is zo'n pleidooi dat China en de EU samenwerken ook niet zo heel erg gek. Maar dat is dus wel bemoeilijk door de uiteenlopende opvattingen binnen de EU. Maar ik vind dat dat je toch moet kijken hoe je die samenwerking met China enigszins in de lucht houdt.
U beschrijft dat je heel vaak naar de buitenlandpolitiek kijkt op basis van beelden. En niet en dan dat het moeilijk is om je eigen beeld aan te passen op grond van nieuwe feiten. Dat is denk ik heel menselijk. Waarin bent u zelf verrast geweest als manager van het Leiden Asia Center, kijkend naar die enorme regio en alles wat er daar gebeurt de afgelopen jaren?
Ja, als ik me beperk tot China. Ik was nooit in China geweest. En ik had heel goed kunnen sterven zonder ooit in China geweest te zijn, maar het lot besliste anders, dus ik ging naar China. Ik ben opgevoed met een vader en een grootvader die altijd zeiden, het is niet zozeer het communisme, Rusland, Sovjet-Unie, maar het gele gevaar. Het gele gevaar is uiteindelijk de grote dreiging. Nou, dat is denk ik, ben van 56. Voor heel veel mensen van mijn generatie is dat het geval. Dus ik had niets met China. Dus ik ging daar naartoe. En wat mij opvalt, want ik hoor dus af en toe, hè, niet al te vaak, en nu al helemaal niet in deze tijden van crisis. Wat mij opvalt is dat er in China altijd dingen gebeuren en dingen op je pad komen die dat beeld wat je hebt van China omverkegelen. En dan ben je weer een tijdje in Nederland en dan lees je weer alle rapporten uit Australië en noem het maar op. En denk je, oh ja, wacht eventjes. Hè. Ik bedoel, het is niet zo dat je ineens positief over China gaat denken, maar er komen nuances in. Het wordt gelaagder op de een of andere manier. En dat komt doordat je mensen ontmoet die niet, in eerste instantie soms wel, aan je vooroordeel van partijtijger doen. Die komen helemaal daaraan tegemoet, maar dan zit je s'avonds wat te drinken en dan... blijken ze toch meer Engels te spreken dan ze aanvankelijk willen toegeven. En dan zie je niet dat ze een regime change gaan bepleiten of zo. Helemaal niet. Maar je ziet wat meer nuanceringen. En dat heb ik dus steeds. Het probleem daarbij is, want dat hebben andere mensen die naar China gaan ook, dat je daar eigenlijk nooit iets over kunt zeggen. Want je wil mensen niet in gevaar brengen. Ik bedoel, het is niet zo dat die mensen gearresteerd zouden worden omdat ze Xi Jinping verraden of zo. Dat is het niet. Maar het is momenteel zo op eieren lopen, met name onder academici in China, dat je wil niet dat mensen ergens hier op de ambassade of weet ik veel waar denken, oh wacht, daar is blijkbaar toch iets niet goed gegaan. Dat mensen daar iets te makkelijk over gedaan hebben naar buitenlanders toe. Ja, misschien ben ik paranoia aan het worden, dat zou kunnen. Maar dat gebeurt me elke keer en het gebeurt anderen ook. En we zitten allemaal met het dilemma dat je dat soort voorbeelden dus eigenlijk nauwelijks ter sprake kan brengen. En het verandert niet het overall beeld van wat het Chinese Centraal Comité wil of zo. Ik bedoel, maar het geeft wel een dimensie aan dat China ook uit heel veel mensen, 1,4 miljard, bestaat. Die ook niet allemaal met diezelfde richting, met de neus staan als de partij graag zou willen. Dat het echt veel diverser is. Dus dat is heel erg lastig om die nuanceringen in dat beeld, om dat over te brengen zonder dat je denkt, ja jeetje, ga ik nou niet iemand misschien in een moeilijke positie brengen? Dat is echt heel erg gek. En ik praat niet met dissidenten hoor. Ik praat gewoon met run-of-the-mill, academici, diplomaten, journalisten. Die moeten dan wel Engels spreken, want ik spreek twee woorden Chinees. En elke keer merk ik weer, oh ja, wacht eventjes, maar dit is ook gewoon deel van dat land. En dat is wel heel erg grappig.
Ja, dus eigenlijk door de gebrekkige persvrijheid komen dit soort beelden nauwelijks naar buiten en lopen mensen gevaar die zich daar misschien wel over uitspreken. Een goed voorbeeld, ik ken China helemaal niet, maar ik heb wel het programma van Ruben Terlouw gekeken. En volgens mij was er recentelijk, toevallig gisteren, een uitzending van VPRO Tegenlicht die geschrapt is, om die reden die u ook noemt.
Ja, dat las ik ook. Dat las ik inderdaad ook, want er zouden Chinezen in gevaar worden gebracht. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik las het inderdaad. Ja, dat is iets wat gewoon heel erg speelt. Het moment dat je denkt, ik laat nu een ander gezicht van China zien, ben je al eigenlijk voortdurend niet met zelfcensuur ten aanzien van de Chinezen of ten opzichte van de Chinese autoriteiten, maar wel met een soort zelfcensuur. Ja, breng ik mijn gesprekspartners hier misschien niet mee in gevaar? Ik denk dat de Chinese geheime dienst wel wat anders aan te doen heeft, maar dat speelt altijd wel een rol. Dus het blijft een hele uitdaging en ik vind dat Ruben Terlouw in die twee series daar tot nu toe uitstekend is geslaagd, omdat hij behalve bij dat item over LGBTI bleef hij weg van de grote politieke thema's. Maar het is heel erg moeilijk. Als je echt overtuigende voorbeelden hebt van hoe divers China in een bepaald opzicht is, dan kun je die eigenlijk niet geven.
Ja, dan zal dat beeld van het gele gevaar dus blijven bestaan.
Ja, ja. In die zin is China ook eigenlijk zelf haar of zijn grootste vijand. Omdat ons beeld van China wordt heel erg bepaald door wat er officieel naar buiten komt. Omdat je die inofficiële dingen alleen maar voor je eigen beeldvorming kunt gebruiken en eigenlijk niet kan delen. Wat natuurlijk toch tamelijk tragisch is voor een land. Aan de andere kant denk ik dat China ook wel gebaat is bij dat imago. Want ik hoor altijd van Chinese vrienden, dan met name in Nederland, dat de mate van volmaakt bestuur of volmaakte surveillance, volmaakte controle die wij China toeschrijven, ten ene male ontbreekt. Zeggen ze, kom op, wat denk je nou? 10% van het platteland heeft nog geen water. Denk je nou dat we iedereen kunnen, dat die Chinese geheime dienst iedereen kan afluisteren? En dat die rol van die communistische partij, dat die echt op alle fronten zo helemaal uitgesproken is. Dat is allemaal niet zo. Die lachen daar in feite om. Maar het is heel lastig om dat beeld dus op een goede manier over te brengen.
Ja, misschien een beetje een heftige vergelijking, maar dat beeld lijkt een beetje op het beeld dat we hadden van de Sovjet-Unie uit de Koude Oorlog.
Het is een vijandbeeld. Het is gewoon een vijandbeeld. Dat is zonder meer zo. Ja. En dat wordt dus nu door de huidige omstandigheden wordt dat aangewakkerd. Hè? Je hebt dan dat laboratorium in Wuhan, waar ze dus al decennia lang virussen bestuderen. Daar zou een virus ontsnapt zijn en zo. Nou, dat je dan kijkt wat er allemaal gespind wordt daarover, is dat best wel lastig. En in de landen die goed zijn met China geloven ze dat niet. Maar in de landen waar zeker de laatste paar jaar een soort kritische houding tegen China is ontstaan, zijn sommigen er als de kippen bij om dat aan te halen en te zeggen, nou zie je wel, dit is wat China is. En China is, of als je praat over mensenrechten of rechtsstaat, is China natuurlijk niks. Ik zeg altijd maar, als je je invalshoek mensenrechten is, dan moet je niks met China willen. Want China kent geen mensenrechten, erkent geen mensenrechten. De mensenrechten die ze erkennen zijn allemaal van die sociaal-economische, collectivistische mensenrechten die in de Sovjet-Unie ook werden beleden. En China is geen rechtsstaat. Dus elke vergelijking met meer democratische landen gaat mank. China is geen rechtsstaat. Als je in China iets doet wat de staat niet welgevallig is als Chinese staatsburger en ze willen het niet, dan ben je compleet kansloos. Er is niemand je eigen familie, geen vrienden, niemand kan je helpen. Dat klinkt als een beetje als een Nederlandse slager. Maar het is wel zo, want als mensen je helpen, zijn ze ook uitgespeeld. En de vernietigingskracht van de Chinese staat, als ze je in het snotje hebben, is werkelijk verpletterend. En dan komen mensen er ook achter. Dat zijn vaak mensen die helemaal niet Chinezen, die helemaal niet met mensenrechten bezig zijn, maar die hebben bijvoorbeeld zijn onteigend. Dat speelt nu niet meer, maar dat heeft decennia lang gespeeld. Of die hebben iemand aangeklaagd wegens een seksueel misbruik, maar dat is een protégé van de partij en gaan dan gierend de mist in. Ik ken het verhaal van een journaliste die jarenlang hele goede reportages schreef over de corruptie. Nou, dus heel lang natuurlijk een heel actief anticorruptiebeleid geweest. Het was ook zeker gericht om de corruptie een halt toe te roepen. Tegelijkertijd werd het ook ingezet om politieke tegenstanders monddood te maken op een zeer geraffineerde wijze. Zij schreef over corruptie, dus grootschalige corruptie in de provincies en in de steden. En dat werd ook door de partij werd dat aangehaald als uitstekend onderzoek. Ze kreeg alle ruimte en op een gegeven moment heeft ze ergens een vergissing gemaakt door iemand te beschrijven die betrokken was bij een corruptieschandaal, maar die de volle steun van de partij genoot. En toen is zij dus alles verloren. Haar baan, haar man verloor de baan, ze werden hun huis uitgezet, hun dochter kon niet meer naar de universiteit. Helemaal klaar en uitgespeeld. Dan ben je veroordeeld tot een volstrekt marginaal bestaan.
Dat klinkt eigenlijk als een vreselijke staat. Mendeltje, jij bent Europa-kenner. Moeten we als Europa daar wel iets mee? Want Lily gaf eigenlijk net een pleidooi van, we moeten de kansen pakken die liggen in China.
Ruud, wat ik nu beschrijf, dat geldt maar voor 0,0,001% van de bevolking. We moeten nooit, sorry dat ik hier onderbreek, maar neem me niet kwalijk. We moeten nooit onderschatten dat het gros van de Chinezen, en echt niemand weet het percentage, maar het is echt heel veel, dolblij is met wat China heeft bereikt. Dat schrijven ze allemaal aan die ene man toen. Hè? Of het communisme heeft dit bereikt. Dat is natuurlijk onzin. Die mensen hebben dat bereikt met heel hard werken onder aanvoering van een partij die dan de communistische partij is. Maar je moet niet vergeten hoe ontzettend blij mensen daarmee zijn. Dus als je die reportages ziet, als ze uit Noord-Korea komen, wantrouw je ze. Maar als ze in China komen, wantrouwen we ze ook. En ik denk echt dat dat voor het grootste deel werkelijk is zoals die mensen dat beleven.
In de discussies over de Europese Unie is er iets wat we als experts vaak zeggen. Daar zouden mensen eigenlijk in de gewone media en ook in het onderwijs veel meer over moeten horen, moeten leren. Hoe beoordelen jullie bij het Asia Center de nuance en ook de mate waarin aandacht wordt besteed aan Azië in het Nederlandse politieke media debat?
Nou, in de politieke debat en de media wel. Hè. Ik bedoel, eigenlijk alle media hebben correspondenten in de grootste Aziatische landen. En dat zijn over het algemeen mensen die het uitstekend doen. Dat is echt heel erg goed. Ik merk ook wel, van de correspondenten hoor ik dat de verhalen waarin nuances aan wordt gebracht, of de verhalen over de gewone man en vrouw, dat die toch ondergesneeuwd raken in de actualiteit van de dag en de politieke realiteit. Dus het is ook voor hen moeilijk om dat over te brengen, omdat er steeds minder ruimte is voor internationale verslaglegging in de kranten. Hè, er zijn ook, ja, er wordt stevig geconcurreerd. Dus dat, die ruimte die neemt wel weg. Ik geloof in het onderwijs dat er heel weinig aandacht is voor Azië. En ik vind meer in zijn algemeenheid dat er in het intellectuele debat in Nederland, dus ook wel op de scholen en deels de universiteiten, die koloniale en die postkoloniale dimensie nog zo ontzettend groot is. Ik vind dat wij er niet goed in slagen om de landen in Azië als individuele landen te zien en ook te zien hoe zij zich na de jaren 50, 60 ontwikkeld hebben en in een aantal gevallen ook wel hele goede diplomatieke partners zouden kunnen zijn in die nieuwe realiteit waar China nou eenmaal een heel groot gewicht heeft. Ik vraag me af waarom we niet met een aantal individuele Aziatische landen veel meer praten over hoe zij de nieuwe machtsbalans in Azië zien en in hoeverre de EU of individuele Europese landen daar ook een rol mee kunnen spelen.
Dus eigenlijk zeg je, we kunnen in Nederland ook wel iets meer maatwerk aan gebruiken in onze diplomatieke strategie. We kijken naar China, we hebben een China-strategie, maar zouden we misschien ook een Japan, een Maleisië-strategie, een Singapore-strategie moeten hebben?
Ja, op zich wel, maar dat ga je natuurlijk niet doen. Hè? Ik bedoel, dat wordt door in de bilaterale diplomatieke betrekkingen worden gedaan. En de meeste ambassadeurs zijn ook wel doordrongen van het belang van het land wat ze vertegenwoordigen. Maar dat is dan toch altijd bilateraal. Samenwerking, onderwijs, handelsbetrekkingen. Terwijl ik denk, je zou, en dat moet je dan misschien meteen op een Europees niveau doen, je zou veel meer met die landen ook diplomatiek kunnen samenwerken. We behandelen ze nog een beetje, ja, vanuit een postkoloniaal.
Dus de kleine kinderen in de klas.
Ja, terwijl ze allang volwassen zijn en ook bepaalde ervaringen met China hebben en ook anders zijn gaan denken over de hulp die wordt aangeboden. Dus ik denk, ga daar eens wat meer mee praten. En de EU doet dat met ASEAN natuurlijk. Hè. Dat is ASEAN, moet je dan zeggen. Dus dat zijn de landen van Zuidoost-Azië. Maar die, ja, ik vind dat niet zo'n hele, ja, zo'n hele, hoe moet je het zeggen, een hele doeltreffende organisatie. De EU heeft ook een bureaucratie. ASEAN heeft nauwelijks bureaucratie, maar die zijn eigenlijk niet met beleid bezig. Dat is een beetje wat uit de hand gelopen denktank, vind ik persoonlijk. Dus ik zie dat multilaterale zie ik niet zo van de grond komen. Maar wel, denk ik, de EU met individuele Aziatische landen. En niet meer die Aziatische landen als één monoliet zien. Want die hebben hele verschillende opvattingen. Met name als het gaat om China en de machtsbalans in de regio.
Zijn er nu meer kansen voor de Europese Unie in het tijdperk Trump? Dus Amerika is met zichzelf bezig en met Trump bezig. Wij lachen daarom, maar tegelijkertijd zouden we er ook kansen in kunnen zien.
Dat zou zeker kunnen, en met name diplomatiek. Want als je kijkt naar de handelsbetrekkingen en vooral de investeringen, de Chinese investeringen in Europa, houden eigenlijk gelijk tred, negatief, met de verslechtering in de diplomatieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China. De Chinese investeringen zijn vorig jaar behoorlijk gedaald. Dat heeft zeker te maken met die handelsoorlog. Dus op economisch niveau is het moeilijker. Je moet ook maar kijken hoe China uit de crisis komt natuurlijk. Dat zal ook een tijdje duren. Aan de andere kant kunnen zij denk ik een snellere doorstart maken dan wij hier. Ook vanwege de schaalgrootte die ze natuurlijk hebben. Dus diplomatiek zou je er zeker wat mee kunnen. Maar dat kun je natuurlijk alleen maar als je diplomatiek ook risico's kan nemen. En dat kan natuurlijk in de Europese Unie nauwelijks meer vanwege die verdeeldheid die er is. Kijk, je kunt denk ik als EU niet geloofwaardig allerlei dingen met China bespreken zonder toch ook aandacht te geven aan die mensenrechten. Hoe kansloos dat ook is. Maar je krijgt sommige landen, en Nederland, Zweden, krijg je niet mee als je niet iets met die mensenrechten ook doet. En dan heb je natuurlijk meteen die Zuid-Europese en de Balkanlanden die zeggen, ja, dat doen wij niet. Dus samen met hen tot een geloofwaardig beleid komen, diplomatiek, jegens China, dat zal nog een hele uitdaging zijn. Maar ik denk dat de Chinezen er wel oog voor hebben, want die zullen natuurlijk ook merken dat ze, om uit de crisis te komen, moet hun export weer op gang komen. Eerst moet de productie weer goed worden opgestart. Ik hoor van mensen uit China dat dat nog lang niet het geval is. En dan zullen ze toch, want daar komt de laatste 5-6 jaar hun groei vandaan, zullen ze die export ter hand moeten nemen. En tegelijkertijd zie je dat in Nederland, en ik denk ook in andere Europese landen, er toch een bewustwording is dat die outsourcing misschien wel iets te ver is doorgeschoten. En dat gaat dan in eerste instantie om medicijnen en mondkapjes. Maar het gaat natuurlijk om meer dingen. Ik hoorde op de radio iemand uit de, wat dan de automotive branche heet. Wat in Nederland echt een hele grote branche is. En dat weet je als leek niet. Maar ze hebben geen voorraden meer. Vroeger had van alle onderdelen lagen de voorraden. Maar dat hoeft niet meer, want je bestelt het morgen. En het is 3 dagen later is het. Dus dat is bedrijfsvoering technisch heel erg gunstig om lage voorraden aan te houden. Maar nu komt er geen voorraad. Want die containers die komen niet en er wordt niet geproduceerd. Dus die afhankelijkheid, die immense afhankelijkheid, die ja, komt nu wel in ons gezicht. Dus ik denk dat er echt wel bedrijfstakken zijn die dat misschien toch of gaan diversifieren of minder afhankelijk zijn van China. En dat gaat China dan misschien wel merken. Omdat dan ja, die vraag misschien daar misschien af gaat nemen in bepaalde sectoren. Daar zijn ze wel sterk van afhankelijk.
Die afhankelijkheid die heeft misschien Trump of Amerika hebben die eerder geconstateerd. En daar is natuurlijk die hele America First strategie uit voortgekomen. Ja. Zegt u hiermee eigenlijk, hebben we ook een Europe First strategie nodig?
Nou kijk, handels- of industriepolitiek ligt lastig in Europa. Ook omdat er heel verschillend over wordt gedacht natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel onmiskenbaar dat wat je ook van de oranje marmot in het Witte Huis mag zeggen, dat hij wel de vinger op de zere plek heeft gelegd. En dat was onder Obama, begon het ook wel een beetje te komen, maar niet zo expliciet. Ik bedoel, daar heeft hij natuurlijk gelijk. We zijn vanaf de jaren 80 is onze hele industrie gaan outsourcen naar goedkope lonenlanden. Nou, China ging in 1978 open, dus die hebben maximaal geprofiteerd van die outsourcing. Omdat ze ook heel erg lang natuurlijk een lage lonenland zijn geweest. Inmiddels zijn er landen om hen heen die veel lagere lonen hebben. Maar de sweatshop van de world, dat was China. Dus die hebben daar maximaal van geprofiteerd. En dat, ja, dat heeft natuurlijk ook altijd nadelige aspecten, een bepaalde mate van afhankelijkheid. Nou ja, goed, dat in deze crisis komen heel veel dingen naar de oppervlakte. En dit natuurlijk ook heel sterk. En Trump heeft dat voor grote delen van de Amerikaanse industrie natuurlijk al heel vroeg gesignaleerd. Alleen heeft hij het, denk ik, verkeerd geïnterpreteerd. Want die producten kunnen niet allemaal in eigen land worden gemaakt. Dat is een beetje, je veroordeelt ook hele industrietakken tot een soort ja, verelending, omdat je juist afhankelijk bent van China, omdat je dat niet 1, 2, 3 kun je die productie opstarten in eigen land.
Ja, het risico is dat je jezelf uit de markt prijst natuurlijk, op globaal niveau.
Ook,
ja.
Ook, want het is natuurlijk hartstikke goedkoop. Niet zozeer vanwege die lage lonen, maar vanwege die schaal. Ja. Want in China werken mensen in fabrieken met 20.000. Man, vrouw, ja, dat ga je nergens in Europa nog uit de grond stampen. Ik bedoel, dat willen we niet, dat kan niet, dat is te duur, dat werkt niet. Dus in die zin is die arbeidsverdeling heeft heel goed gewerkt. Dat wij allemaal zoveel kleren kunnen bestellen, komt doordat het gros daarvan heel goedkoop uit China komt. Als wij die kleding die we hadden, de bankstellen, de weet ik veel wat, de onderdelen van de ijskast, als we die voor Europese prijzen moesten kopen, hadden we een heel ander welvaartsniveau. En ja, de vraag is of we dat allemaal terug willen draaien en ook terug kunnen draaien.
Ja, want in de filosofische bespiegelingen over Europa na de crisis hebben we het ook vaak over misschien een kwalitatief hoger niveau van welvaart, waarin we zeggen we zouden toch eigenlijk niet meer al die Chinese meuk bij de Action moeten kopen. Ja. Ja. Dat heeft ook consequenties.
Dat heeft zeker consequenties, want mensen zijn dat gewend geraakt natuurlijk. En de vraag is of je terug kan. En een klein deel zal dat wel bewust willen. Hè? Want dat is echt een enorme stap terug hoor. Dat gemak waarmee ja, ik inclusief dingen bestel op online. En wat je dan krijgt. Vanochtend had ik nog van niet na het doen mijn tuincentrum 2 prachtige groene schalen plastic. Maar echt helemaal precies wat ik wilde hebben. 1,495, de ander 5,95. Echt hele grote schalen.
Ja, made in China.
Uiteraard. Ik heb niet eens gekeken, maar dat kan nergens anders dan in China gemaakt zijn. En nou ja, goed. Ik had ook een terracotta pot bij de bloemenwinkel om de hoek. Die was €25. Een gewone terracotta pot met een gat erin. Dus ja, we zijn echt enorm verwend. En dat ga je niet terugdraaien. Zolang het commercieel interessant is om dat aan te bieden, blijft dat aangeboden. En dan moet je echt met handelsbeperkingen gaan werken. Ja, dat ga je niet doen.
En de specialisatie van Europa als een centrum in de wereld waar zaken heel hoog kwalitatief met echte Parma ham, hoewel die geloof ik van varkens uit Nederland komt.
Nederland, ja.
Met echte productie, goede kwaliteitsstandaarden. Ja. Dat zou dan onze added value moeten zijn in dat, op dat wereldtoneel.
Ja, nou ja, waar zie je dat? Noord-Italië, hè? Dat is het centrum voor de, nou, met leer, maar ook mode en zo. Ja, ik weet niet of je wel eens een prijs van een Gucci of iets anders hebt gekeken, los van de marketing elementen die het natuurlijk heel... Maar dat is handwerk nog. Maar ja, dat kan bijna niemand betalen.
Ja, dus de mensen die het kunnen betalen komen misschien in de toekomst wel uit China. Dat is,
dat is natuurlijk een groot deel van de markt al. Maar ja. In Europa zijn er maar heel weinig mensen die dat kunnen betalen of het ervoor over hebben. Ik moet geen tas hebben van 2000 euro. Ja, ik kan het ook niet betalen, maar ik wil ook geen tas van 2000 euro. Ik ben blij met een fake van 60 of 70 euro. Vind ik prima.
Maar er schuilt ook tegelijkertijd ook weer een groot risico in. Dat risico dat schetst Ilja Pfeiffer in zijn laatste boek, Grand Hotel Europa, met dat Europa eigenlijk verwort tot een... centrum van kwaliteit en toerisme, waar eigenlijk iedereen van de wereld naartoe wil, maar niet woont. Dus eigenlijk die wereld overspoeld wordt door toerisme en daardoor ook een deel van zijn kwaliteit zal verliezen.
Ja, maar dat is natuurlijk, dat beeld zullen we misschien moeten bijstellen als gevolg van deze crisis. Ja, want ik zag nog gisteren ook in Barcelona, wordt ook hard nagedacht van hoe pakken we dat anders aan, dat kwaliteittoerisme. Maar goed, kwaliteittoerisme, kwaliteitsproducten, dat is altijd een kleinere markt dan massaproductie en massatoerisme. En dat heeft dus tot gevolg dat iedereen dat in zijn portemonnee gaat voelen. En ja, daar zijn uiteindelijk weinig mensen toe bereid, denk ik. Als alles weer normaal wordt, gaan de meeste mensen toch over tot de orde van de dag. En zitten we met 3 jaar misschien met een ander virus, maar ook denk ik weer gewoon op het niveau van toerisme, stedentripjes en noem het maar op, waar we in Europa en ook elders aan gewend zijn geraakt.
Wat leert deze crisis jou over Azië?
De noodzaak tot betere samenwerking. Dat lijkt mij evident. Want iedereen, bijvoorbeeld als we naar die apps kijken, iedereen doet dat nu zelf. En nogmaals, dat is vaak ook ingebed in het beleid. Hè. Accenten van het beleid zie je ook terug in het ontwerpen van die apps. Maar het zou natuurlijk handig zijn als mensen daar dat is namelijk gewoon echt innovatief. Als mensen dat met elkaar in een laboratorium deden en rekening houdend met hun eigen landsaard, zeg maar. Maar toch kijken of we dat niet gewoon gebundeld kunnen doen en daar dan samen ook wat aan hebben. Want je hebt dan ook meer data. Ja, wel heel verschillend natuurlijk, maar het is toch gewoon handig om hierin samen te werken. En dat zou natuurlijk de World Health Organization moeten doen, maar die is natuurlijk nu echt bijna het slachtoffer aan het worden van die polarisatie en die verdeeldheid. Dus dat is verschrikkelijk jammer, want als dit soort pandemieën in de toekomst zich vaker voordoet, en tot nu toe zijn er grote pandemieën uit Azië gekomen, maar misschien komt het ook nog een keer uit Afrika, of misschien komt er nog een keer een grote geiten-Q-koorts die we hier in Brabant hadden. Dan is het natuurlijk toch goed als je alles kunt bundelen wat er te bundelen valt. Nu is het toch gewoon ieder voor zichzelf een beetje. En dat is wel heel erg jammer. En ja, kijk, qua China. Ik denk dat mensen toch opnieuw na gaan denken over de rol die China speelt. Dat misschien toch wel op een anders moet. Maar tegelijkertijd is China een te groot fenomeen om het bilateraal daar iets mee te kunnen doen. Dat kan niet. Dat kan Amerika in feite ook niet. En ik zie het, we moeten hier over de EU praten, maar ik zie het in de huidige omstandigheden de EU ook niet doen. Ook omdat natuurlijk de reactie binnen de EU op corona ook weer in een akelige Noord-Zuid-splijtswam is ontaard. Ik denk dat het eigenlijk die coronacrisis meer de verschillen blootlegt en het onvermogen om samen te werken, dan dat mensen ervan overtuigd zijn dat er moet worden samengewerkt en dat ook werkelijk gaan doen, helaas.
Wat is er nodig om wel die samenwerking te kunnen vinden op Europees niveau? Eigenlijk een vraag aan jullie allebei.
Ik zou bijna zeggen, wat nodig is, is dat de crisis nog wat langer duurt. En ik denk dat we daar verder niet zoveel voor hoeven doen. We hebben natuurlijk allemaal de eerste 3, 4, 5 weken een beetje verstomd voor ons uit zitten kijken. En langzaamaan, allemaal reflexen, je onder druk ga je in een reflex. En ik denk dat we nu komen tot reflectie. Dus van de reflex naar de reflectie van wat kunnen we nu eigenlijk? Dit gesprek is daar een onderdeel van, maar dat gesprek wordt op heel veel andere niveaus ook gevoerd. Lily vertelde al, er wordt onderzoek gedaan naar wat zien we aan reacties, wat kunnen we van elkaar leren. Dus ik hoop dat de tijd ons daar in die zin een beetje gunstig is.
Ik ben hier te cynisch voor. Ja. Ik geloof niet, ik word heel erg cynisch van al die opgewekte reclame van al die vakverenigingen. Ik wist niet eens dat we zoveel brancheverenigingen hadden. Het lijkt wel of we terug gaan naar een gildensamenleving. Ik moet daar echt, dat knip je er toch wel uit. Ik moet daar van braken. Ik vind dat echt verschrikkelijk werkelijk. Ik vind dat echt ontzettend erg. Maar ik geloof dat als die crisis doorduurt en er echt slachtoffers vallen, economisch, financieel, sociaal, dat mensen toch heel erg ieder voor zich gaan optreden. En ik vrees dat dat patroon zich ook voortzet met de nazistaat. Ik las laatst een analyse en ik ben het er ook wel mee eens. In die crisis is de nazistaat eigenlijk belangrijker geworden. Want we luisteren niet naar de persconferentie van Ursula von der Leyen. Nee, we zitten met 7 miljoen aan de buis gekluisterd als Mark Rutte het woord neemt. En het zal in Duitsland, in Berlijn en in Parijs zal dat niet anders zijn. Ik vind eigenlijk dat de EU de pretenties in deze crisis ook niet goed waarmaakt. En ik kan het de EU niet kwalijk nemen. Dit zijn toch dingen waar je blijkbaar nog steeds op nationaal niveau een oplossing voor zoekt. En dat zie je in Azië ook zo. Ik bedoel, Japan en Zuid-Korea, die zouden ook kunnen samenwerken. Nou, die twee landen moeten elkaar volstrekt niet. Die zitten nog steeds over die troostmeisjes en excuses te mekkeren, als ik het zo mag zeggen. Terwijl ze allebei een probleem met China hebben en allebei een probleem met Noord-Korea. Je zou toch denken dat in het licht van die grote uitdagingen ga je een keertje niet meer over iets wat 75 jaar geleden gebeurd is praten. Maar dat is daar nog steeds. Dus landen en mensen kunnen toch moeilijk over hun eigen schaduw heen stappen om te denken, oké, we zetten dit opzij en nu gaan we echt wat doen. Ja, sorry, ik ben heel cynisch.
Ja, ik ben misschien wat positiever als je probeert uit te zoomen naar de Europese samenwerking, die natuurlijk op een volstrekt ongeloofwaardig moment in de Europese geschiedenis is opgestart. 1951, 52. Als we dat de bevolking hadden gevraagd, zullen we gaan samenwerken bij kolen en staal, had ook denk ik een heel groot deel van de mensen in een referendum nee gestemd. Maar ze zijn het toch gaan doen. En er zijn mensen die hebben gezegd, we moeten nu echt samenwerken. En ik hoop gewoon, maar dat is ook, moet ik eerlijk zeggen, de wens, de vader van de gedachte, dat we de komende weken wat meer van dat soort initiatieven op hoog politiek niveau genomen zullen worden. Op iets lager niveau zien we het al een beetje, want waar ik zelf verbaasd over ben, is het grote aantal opinieartikelen van nationale politici in andere landen. We hebben hier zelf kunnen lezen wat de Italianen van ons vonden. Er zijn Duitse oproepen geweest in Italiaanse kranten. En zo zie je toch dat die media eigenlijk een soort sprong maakt waarvan wij in de wetenschap heel lang hebben gezegd, er is geen transnationale media. Nou, nu weten we elkaar dan toch een beetje te vinden. En ik zie opeens de Duitse en Franse ambassadeur in de Stentor schrijven. Dat zijn hele kleine oplevingjes. Maar goed, nogmaals, als je met het glas half vol perspectief daarnaar kijkt, dan denk ik, gebeurt er toch iets.
Laten we het hopen.
Ja, daar sluit ik me wel graag bij aan. Ik hoop dat je gelijk krijgt. Ik hoop dolgraag dat ik ongelijk krijg.
We gaan het zien, Lily. Voor nu hartstikke dank voor je fantastische bijdrage in deze eerste podcast van Global Gossip.
Dankjewel, Lily. Het was een heel mooi inhoudelijk gesprek waarin we denk ik hebben gehoord dat er heel veel beelden zijn van China. Dat er hele individuele verhalen zijn van 1,4 miljard mensen alleen al in China. En als we die hele regio betrekken, dan kijken we daar misschien soms iets te vaak naar door onze oogharen. En het is goed om het beeld wat scherper te stellen. Daar heb je ons bij geholpen. Dankjewel.
Graag gedaan.